vandaag is. Close encounter, ontmoeting van dichtbij, betekent dat. Close encounter. En voor de tijd komt in de tijd. En we gaan een paar versen lezen uit het boek Micha. Micha was ook een geweldige profeet, buitengewoon accuraat. Micha 5, drie versen. En Micha, of liever gezegd God, spreekt door Micha. En Micha die schrijft het heel nauwkeurig op. En God spreekt dit. En u, Bethlehem uit Efrata, al bent u klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël, en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En vers 2 is ook belangrijk, misschien herkennen we iets. Daarom zal hij, dat is God, hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dat zal Maria zijn. Dan zal het overblijfsel van zijn broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal hij staan en hen wijden in de kracht van de Heer, in de majesteit van de naam des Heeren zijn Gods. En ze zullen daarna rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. Bijzonder. Bijzonder. Elk vers kun je wel over preken. De oude profeten van Israël waren geen waarzeggers. De oude profeten van Israël waren niet een soort van tovenaars of helderziende. De oude profeten van Israël spraken namens God. Daarom zijn hun profetieën, hoor goed, 100% accuraat. Maar ook kijkers thuis, hoeveel weten dat? Hoeveel weten überhaupt wat een profeet van God is? Als ik hier zou gaan aanbellen in Diemen en ik zou vragen, hoe accuraat zijn de profetieën van de profeten van Israël? Zouden heel veel mensen zeggen, huh? Wat? Huh? Ze weten het niet. En wij weten ook niet alles, hè? Weet je waarom Google zo populair is? Omdat we zo weinig weten. We koekelen onze versuffing. Omdat we zo weinig weten. Maar wat is dan belangrijk? Nou, dat je dat weet wat je absoluut moet weten. En dat is dit. Het woord van God. Dat moet je weten. Als je dit niet weet en snapt, heb je aan alle kennis van de wereld niets. Lees 1 Korinthe 13 maar. Al had ik alle kennis van de wereld, dat ik alles wist wat te weten was, maar ik had de liefde niet, ik had het inzicht niet. Het baat me niks. Dit moeten we weten. De oude profeten van Israël waren 100% accuraat omdat God door hen heen sprak. En we kunnen het toetsen voor degenen die dat willen. En wat zegt Micha hier? In de eind 8e eeuw, begin 7e eeuw voor Christus. Dit is wat Micha zegt. Of liever gezegd, dit is wat God zegt door Micha. We lezen het nog één keer. En u, Bethlehem, al bent u klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël, wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Paar punten. God zegt, hoor goed, Bethlehem, dat is een plaatsje in Israël, Bethlehem, ik, God, ga uit jou voortkomen. Want God zegt, uit u, Bethlehem, zal mij voortkomen. En ik zal uiteindelijk over Israël gaan heersen. Maar dat zegt iets heel bijzonders. Wiens oorsprong is van ouds. Van de dagen der eeuwigheid. Dus er komt iemand in de toekomst. Uit u zal mij voortkomen. Toekomende tijd. En die persoon die komt uit Bethlehem voort. Maar in de toekomst. Maar zijn oorsprong is van ouds, in het verleden, en dan komt het, van de dagen der eeuwigheid. Een eeuwige dag bestaat niet. Een eeuwige dag is gelijk aan de eeuwigheid. Dus de persoon die uit Bethlehem gaat voortkomen, die was er al van voor de tijd. Voordat er ook maar iets bestond, was er iemand. Dat is wat de profetie zegt. En die gaat in de toekomst uit Bethlehem voortkomen. Wauw. Wauw. Dus dat moet wel een heel bijzondere persoon zijn. Ik heb mijn glazen bol weer meegenomen, maar niet om erin te kijken, want ik ben geen waarzegger, maar die ligt op mijn bureau. En die kan ik soms als voorbeeld gebruiken. Kijk goed. Is er nog een Goliath in de buurt hier? Nee? Oké. Als dit het universum is, het hele universum, alles wat gemaakt is, elke ster, dat is groot hoor. Dan was er iemand die voordat dit bestond, er al was. Dat is wat het vers zegt. En die voordat alles, dat hele universum bestond, was die er al. En hij is in zijn schepping gekomen. Daarom zeggen we ook, voor de tijd komt in de tijd. Jezus wordt zo onderschat. Jezus wordt zo onderschat. Ik zei het ooit op mijn werk tegen het hoofdtechnische dienst. Ik zeg, Jezus wordt zo onderschat. Toen zei hij, nou dat zou ik niet zeggen. Als je ziet wat hij bereikt heeft, kun je toch moeilijk zeggen dat hij onderschat is. Ik zeg, nee Ruud, ik zeg, je snapt het niet. Jezus is zo groot, dat als er ook maar één mens is op aarde die niet snapt waarom hij gekomen is en niet weet wie hij echt is, dan wordt hij nog onderschat. Zo groot is Jezus. Veel mensen denken aan een figuur met een baard, met sandalen, bijzondere man, dat wel. Ze hebben geen idee wie het werkelijk is. Dat is onze taak. Over wie gaat het hier en wat maakt deze persoon zo relevant dat er over hem geprofeteerd wordt? Nou, het juiste antwoord kan en moet alleen gevonden worden in de macrostructuur van de Bijbel. En dan ga ik iets zeggen en dat lijkt in tegenspraak. De Bijbel bewijst zichzelf. En een hele hoop mensen zeggen, nou, dat is een zwak argument. Een boek dat zichzelf bewijst. En ik begrijp die opmerking. Maar dan zeg ik, ik begrijp de opmerking van mensen die dat zeggen, de Bijbel bewijst zichzelf. Maar ik begrijp ook dat de mensen niet begrijpen wat dat inhoudt wat ik zeg. Want het is een geweldig boek. Dit boek is met niets te vergelijken. En oh, hoe weinig mensen verstaan het. Hoe weinig mensen verstaan het. Hoeveel onderschatten de waarde en relevantie van dit boek voor hun eigen leven. Het is om te huilen, letterlijk, het is om te huilen. Het gaat om een unieke persoon. Die volgens onze tekst, die moet wel heel bijzonder zijn. Want hij was er voordat de materie bestond, voordat er energie bestond, voordat er ruimte was en tijd, was er al iemand. En die gaat notabene in Israël, dat beduidende land, gaat hij voortkomen uit een nog veel onbeduidender dorp, Bethlehem. Als deze profetie klopt, en hij klopt 100%, als deze profetie klopt, dan is die persoon die van voor de tijd was, van eeuwige dagen af, die in de tijd komt, dan zal die persoon, of als die al geweest is, dan is die persoon iemand die een antwoord kan geven op de grootste vraag uit de filosofie, waar de mensen nog steeds mee bezig zijn, wetenschappers, maar ook filosofen, natuurkundigen, astronomen, mensen die zich bezighouden met het heelal. En die vraag is, waarom is er iets en waarom is er niet niets? Nou, als er iemand in de tijd gaat komen, van buiten de tijd in de tijd, dan is hij toch degene die kan bevestigen of de eerste twee versen van Genesis 1 kloppen. Hij zou moeten weten of het klopt wat er staat. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag op de vloed. En de geest van God zweefde over de wateren. Moet je voorstellen, donker. Ineens is daar die aarde en die is helemaal bedekt met water. En in dat donker en met al dat water, daar zweeft de geest van God over de wateren. En kijk even om je heen wat het resultaat is. Nu zijn er ook een aantal atheïstische versies natuurlijk, hè, op het ontstaan van de aarde. Het ontstaan van onze werkelijkheid. Maar geen daarvan is echt bevredigend. Ik heb er studie van gemaakt. En al die studies kunnen me niet bevredigen. Intellectueel niet. En dat valt ook niet mee. Ga er maar aan staan, hè. Want je moet proberen uit te vinden wat er vermeende 13,8 miljard jaar geleden plaatsvond. Want dat is dus de tijdsrekening die ze houden. 13,8 miljard jaar geleden, hoe tijd ontstond, hoe energie ontstond, materie, ruimte en tijd. Ga het maar eens uitzoeken. 13,8 miljard jaar. We kunnen ons geen voorstelling maken van 100 miljoen jaar. Laat staan 13,8 miljard jaar. En de afstanden tussen de sterren. En wij nietige mensen gaan dan proberen te verklaren hoe dat gewerkt heeft. En dit is waar ze op komen. Wij hebben het een stuk makkelijker, hè, als christenen. Ik hoef er niet meer uit te zoeken. Ik heb de openbaring van God. En die openbaring die kan ik onderzoeken wetenschappelijk. En die is vrij nauwkeurig en vrij betrouwbaar. Daarom weet ik waarom er iets is en niet niets. Aan het begin van de vorige eeuw dachten de wetenschappers, het merendeel, dat het heelal er altijd al was geweest. Altijd. En het zal er altijd zijn. Maar in het verloop van die 19e eeuw kwamen er andere geluiden. En nu zegt het grootste gedeelte van de wetenschap, nee, het heelal heeft een begin gehad. En dat is precies wat de Bijbel leert. En daarom hebben heel veel geleerden hun stinkende best gedaan om een draai te geven, om het begin van het heelal te ontkrachten. Want als iets ontstaat, dan lijkt het wel heel erg op de eerste twee versen van de Bijbel. En dat vinden we niet leuk. Zelfs Einstein heeft geprobeerd met een bepaalde theorie daar dat te ontkennen. En hij heeft gezegd, het is de grootste mijn wetenschappelijke carrière die ik toen gemaakt heb. Hij wilde er niet mee aan. Waarom niet? Weet je, als wij lekker door toeval zijn ontstaan, kunnen we doen en laten wat we willen. Er is geen goed en er is geen kwaad. En er is niemand die op ons let. Althans, als we het goed doen. En we zijn vrij. Maar als dat niet waar is, wat dan? Dus dit is wat de wetenschap tot nu toe denkt. Wij weten dat die singulariteit, zo noemt de wetenschap dat, dat is een oeratoom, ik heb het wel eens laten zien, kleiner dan een knikkertje, waar de hele universum uit ontstaan is. Hè, uit een soort, wat heb ik hier geschreven, een oeratoom, afkomstig uit een kwantumvacuüm. Een kwantumvacuüm, dat is een energieveld waar deeltjes, virtuele deeltjes bestonden en die even later verschenen en verdwenen. En op een gegeven moment de deeltjes die eigenlijk virtueel waren, die dan oppopten, die gingen het winnen van de deeltjes die verdwenen. En zo ontstond er dat oeratoom en dat is ooit geëxplodeerd. Dat is de wetenschappelijke versie. Maar wij weten wat de Bijbel zegt. In het begin was er geen singulariteit. En er was ook geen kwantumvacuüm. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En het kwantumvacuüm is ook niet leeg, mocht Laurens Krauss dit ooit horen en als het voor hem vertaald is. Je weet het maar nooit. Ja, die schreef een boek, een heelal uit niets. En het niets waar hij het over heeft, dat blijkt een kwantumvacuüm te zijn, energie. Ze komen er niet uit. Weet je hoe wanhopig ze zijn? Ze zeggen nu, dit heelal waarin wij leven is niet het enige heelal. Er zijn nog miljarden andere heelallen. Universa. Waarom hebben ze die nodig? Om God te kunnen verklaren. Om het begin te kunnen verklaren. Want ze zitten hopeloos vast. Weet je wat de Bijbel zegt zo prachtig? In Romeinen 4 vers 17. Daar schrijft Paulus over Abraham. Romeinen 4 vers 17. En hij geeft de getuigenis van Abraham die door geloof gerechtvaardigd is en niet uit werken, maar dat die werken wel later uit het geloof voortkwamen. En dan zegt hij over Abraham, gelijk geschreven staat, tot een vader, en die vader is Abraham, hè, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld, voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Dus wat niet is, roept God tot aanzien. Waarom is er iets en niet niets? De filosofen proberen dat met hun eigen verstand op te lossen. Ze zijn er nog steeds niet uit, maar wij weten het. Want God heeft het geopenbaard. Wij kunnen het ontdekken. Dat iets, daar komen we straks nog op terug, is helemaal niet zo vaag. Dat is heel concreet. Laten we naar Hebreeën 11 gaan. Hebreeën 11 vers 3. Daar staat het ook zo duidelijk. Je ziet hè, hoe de wetenschap iedere keer weer terug moet komen op zijn eigen beweringen. En dat die beweringen, die als ze aangepast worden, dat ze steeds meer in de buurt komen van de Bijbel. Maar hoeveel weten het? Hoeveel deuren waar ik zou aanbellen zouden kunnen zeggen, ja, zo zit het. We zijn daar niet in geïnteresseerd. Sportman van het jaar, sportvrouw van het jaar is veel interessanter. André Rieu. Prachtig hoor, is prachtig, genieten. Maar er zijn ook woorden van eeuwig leven. Door het woord verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Ik kom niet uit het waarneembare voort uiteindelijk, maar uit het onzichtbare. En u Bethlehem Ephrata, al bent u klein, onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, wiens dagen zijn van ouds, ja van de dagen der eeuwigheid. Ik was er al voor de tijd en ik kom uit Bethlehem. Dat is wat God zegt. Nou, honderden jaren later komt er een eenvoudige visser. Honderden jaren na de profetie van Micha komt er een eenvoudige visser. En die schrijft een evangelie. En die visser schrijft op wat hij met zijn medestudenten 3,5 jaar lang hebben gezien. Dagelijks. Dagelijks heeft hij het gezien. En als we dat verslag van deze visser lezen, dan lijkt het wel heel erg, die visser lijkt wel heel erg in aanmerking te komen voor Micha 5 vers 1 tot en met 3. En hoe motiveert deze schrijver, deze eenvoudige visser, zijn evangelie, het evangelie naar Johannes? Waarom heeft hij het geschreven? Waarom heeft hij het geschreven? Merk op wat hij schrijft. Over zijn eigen woorden, de woorden van zijn verslag. Hij zegt, maar deze zijn geschreven, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat u gelovende het leven hebt in zijn naam. Ik heb dit opgeschreven niet omdat ik niets te doen had. Ik heb dit opgeschreven niet omdat ik het vissen zat was. Ik heb dit opgeschreven omdat jullie zouden geloven dat Jezus is de Messias. En als je in hem gelooft dat je eeuwig leven ontvangt, dat is de enige reden. Waarom ik, zegt Johannes, het evangelie heb opgeschreven. En dit is ook de enige reden, mag iedereen weten, en ook kijkers thuis, waarom ik het evangelie predik. Ik predik het evangelie niet om te zeggen, je mag niet stelen. Ik predik het evangelie niet om te zeggen, je mag geen overstel plegen. Ik predik het evangelie omdat er iemand is gekomen uit Bethlehem, die al voor de tijd bestond en die de prijs heeft betaald voor mij. En ik kan niet meer, het is niet meer dan fatsoenlijk, betamelijk, om dat door te geven aan de mensen. Maar nogmaals, als ik ga aanbellen bij al die huizen, weet ik niet. Het wordt zo onderschat. En deels zijn wij als kerk daar zelfs schuldig aan, als we de kerkgeschiedenis bekijken. Deze vrome Jood, Johannes, die de naam van God nog niet dorst uit te spreken, hoor goed wat hij schrijft. We kennen het wel, we hebben het vaak gezegd, deze teksten. Maar je kan het eigenlijk niet vaak genoeg horen. Johannes begint zijn evangelie zo. In het begin was het woord. In het begin was het woord, de logos. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door het woord gemaakt. En zonder dit woord is er niets gemaakt dat gemaakt is. Geen bloemen, kerstboom, een mens. Alles is door het woord gemaakt. In den beginnen was het woord, de logos is informatie. Alle biologisch leven is opgebouwd uit chemische informatie. Niet alleen materie, informatie. In den beginnen was de logos en alles is door die logos gemaakt. En in vers 14 dan staat er van Johannes... 1. En het woord is mens geworden. Eigenlijk staat er vlees. Maar dan je moet niet aan biefstuk denken of aan gehakt. Het woord is mens geworden. Denk nou even aan de profetie van Micha, 800 jaar voordat Johannes dit opschreef. Bethlehem, zegt God, ik ga uit jou voortkomen. Toekomende tijd. Maar mijn oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Alles is door het woord geworden. En het woord is vlees geworden. Waar werd het woord vlees? In Bethlehem. Daarom moest hij ook op een bijzondere manier geboren worden. Iets wat buiten de schepping bestaat en dat in de schepping komt, voor de tijd komt in de tijd, moet op een bijzondere manier geboren worden. En dat is ook gebeurd. We lazen toch in Genesis 1, en de geest van God zweefde over de wateren. En als Maria van de engel te horen krijgt van Gabriel, je zult een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven, dan zegt ze voelt aan haar buik. En ze zegt tegen die engel, hoe kan dat nou? Ik heb geen eens omgang met een man. Hoe kan ik dan een zoon baren? En dan zegt de engel, de geest van God zal over je komen. Dat is die levendmakende geest, die kracht van God. Waardoor u en ik en iedereen op aarde bestaat. Zonder die geest waren er geen walvissen. Geen kolibries, geen boterbloemen, geen wolken, niets. Geen atoom. Maar goed, we gaan afronden. Blijft de vraag over waarom werd het woord van het begin, die eeuwige logos, waarom werd die mens? Het antwoord is om onze schuld in te lossen. Dat is de enige reden waarom hij mens werd. Een schuld die geen van ons mensen kon betalen, het loon van de zonde. Want in de profetische schaduw van de kribbe zien we, profetisch gezien, al een kruis. Want andere profeten hebben nog andere dingen over het vlees geworden woord geprofeteerd. Met name waarom hij mens werd, waarom hij vlees werd. Zonder de kruisdood van Jezus, zonder zijn opstanding uit de dood, zonder deze dingen hadden wij nooit van een kribbe gehoord waarin een kind had gelegen. Hadden wij nooit gehoord van namen zoals Bethlehem en Nazareth. Nooit. Maar nu zijn die namen van die plaatsen net zo beroemd en bekend als de namen van de grote wereldsteden. 2000 jaar later, nadat ze genoemd werden. En ik heb hier geschreven, want ik vind dat ook wel belangrijk. En het maakt niet uit of het inderdaad in de winter was, of wat waarschijnlijker is, dat Jezus in het voorjaar, begin van de zomer, werd geboren. Dat maakt helemaal niet uit. Er zijn van die mensen, die gaan daar een hele discussie over aan. Ja, maar hij is niet in de winter geboren. Nou en? Wij weten ook wel dat hij waarschijnlijk in het voorjaar geboren is. Ja, en dat feest, dat is eigenlijk een ander feest. Ja, een slimme paus, die heeft de geboorte van Jezus gekoppeld aan zonnewende. Maar het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is, dat hij is geboren. En wat uitmaakt is, waarvoor hij is geboren. De draak legt altijd een rookgordijn. Nu las ik weer iets buitengewoon interessants. Jezus is niet in een stal geboren. Hij is in een huis geboren. Nou stort mijn wereld in. Sorry hoor. Hij is niet in een stal. Ik weet ook wel waarom hij aan het huis komt hoor. Die meneer. Maar wat boeit het? Wat boeit het dat die slimme paus de geboorte van Christus aan zonnewende, de terugkeer van het licht, heeft gekoppeld. Prachtig toch? Jezus is het waarachtig licht. De dagen worden weer langer. Nu? Oké, we gaan weer naar het licht toe. Maar wij vieren het waarachtig licht. Vier je winterfeest. Mag van mij. Ik vier het feest van het waarachtig licht. Dat alle mensen verlicht. Dat mij heeft verlicht. Waarom is hij geboren? Waarom is het woord vlees geworden? Waarom komt de eeuwige voort uit Bethlehem? Om de prijs te betalen. Daarom vieren we kerst. Al ben ik de enige die hier, dat is een beetje vreemd, maar die nog gelooft en overblijft. Ik zal het blijven vieren en God danken. Want mijn geloof is niet gebaseerd op statistieken. Mijn geloof is gebaseerd op de waarheid van Gods woord. Heerlijk, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Je kunt verloren gaan. Dat is de reden waarom ik evangelie predik. Mensen kunnen verloren gaan. En er gaan er heel veel verloren. Want Jezus zegt, velen zijn geroepen. We hebben billboards geplaatst weer. Advertenties geplaatst. Flyers uitgedeeld. Velen zijn geroepen. Maar weinigen zijn uitverkoren, zegt Jezus. Want smal is de weg. Smal, eng is de poort. En weinigen zijn er die hem zullen binnengaan. Waarom is een andere preek? Maar ik wil bij die weinigen horen die binnengaan. Ik wil die smalle weg gaan. Want ik weet, Jezus spreekt de waarheid. En je mag dat vers ook zo lezen. Je mag er een naam voor in de plaats zetten. Want al zo lief heeft God Trudy gehad. Want al zo lief heeft God Jaap gehad. En vul je eigen naam erin. Want al zo lief heeft God Piet gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En waarom heeft hij hem gegeven? Om zijn koninkrijk te stichten. Hoe? Door recht en gerechtigheid. Lees thuis maar Jesaja 9 vanaf vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Hé, wacht even. Een kind is ons geboren, kan ik nog begrijpen. Maar wie geeft die zoon? Wie geeft de zoon? Wie geeft die zoon met die wonderlijke titels? Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Wie is het die zijn koninkrijk sticht met recht en gerechtigheid van nu tot in alle eeuwigheid? Wie geeft de Zoon? God. Wie is de Zoon? Jezus. Voor de tijd komt in de tijd. Het woord is vlees geworden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Een Zoon is ons gegeven. Dat is evangelie. Daarom vieren we kerst. Er is een Zoon gegeven aan de mens en zijn naam is Jezus. En ik schaam mij het evangelie niet en nooit en nergens. Jezus is gekomen. Het draait om Jezus. Het draait om Hem. En Hij is de deur. Hij is de deur. En zorg dat je door Hem binnengaat. En als je het niet gelooft en je kijkt toevallig uit nieuwsgierigheid, maak een studie van de meest beroemde mens aller tijden. En ontdek zijn relevantie, ook voor u en voor jou. Ontdek het. Ontdek het. Ga erachteraan. Er zijn heel wat bekende, beroemde mensen, maar deze mens is uniek en relevant. Meer relevant voor u en jou en mij dan we ooit kunnen beseffen. Amen.